tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, het zesde vers. Galaten 4, vers 6, waar het woord des Heren aldus spreekt: en overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. We hebben verleden week stilgestaan bij knechten die knecht blijven en geknechte kinderen die bevrijd worden. En in datzelfde verband gaat de apostel ook weer zijn volgende woorden richten. Alleen in dat zesde vers staat eigenlijk in het middelpunt de geest van het kindschap, de geest van de aanneming tot kinderen, de geest die roept: Abba, Vader. Of zoals de apostel aan de Romeinen schrijft: gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die geest getuigt, zegt hij daar, met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Datzelfde betuigt de apostel door de Heilige Geest ook hier. Om nog een ogenblik te wijzen op de klemtoon van zijn betoog, hij is bezig om aan te tonen het verderf van de Judaïsten, hoe zij de gemeente van haar vastigheid willen beroven. En we hebben het laatst daaruit gehoord hoe zij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden door hem, die gekomen is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En bij de Judaïst is de aanneming en het kindschap een vrucht van een bepaald gedrag, een bepaald werk, bepaalde eigenschappen, bepaalde ervaringen. Vandaar dat de weg naar het kindschap bij de Judaïst een moeizame en een zeer bewerkelijke, een weg vol voetangels en klemmen is. Want het is de weg waarlangs en waarin de zondaar door de constatering en de waarneming van zichzelf moet komen tot een vrijmoedigheid om te getuigen: hij is de mijne en ik ben de zijne. En we hebben gehoord in andere vormen dat dat judaïsme toch ook heel sterk leeft. Luther heeft meer hoop voor de jonge mensen als voor de ouderen, heb ik u gezegd, want hij schrijft: bij mij zit dat vergif er zo ingegoten van mijn kindse dagen. Maar de jongeren hebben dit voor als zij het heilige evangelie bij de aanvang van hun leven mogen horen, hoewel zij ook alles van zichzelf daarop tegen hebben, want vlees en bloed beërft het koninkrijk niet, maar ze zijn toch niet zo vergiftigd, zou je haast zeggen, als dat je daarin geteeld en gebakerd bent. Kijk, dat is nou het opmerkelijke altijd in de geschiedenis van de kerk geweest, waar de vijand door de voordeur naar buiten gedreven werd, daar werd hij door de achterdeur weer binnengehaald. Rome, waar de mens zo het mond, de mond vol heeft, dat is een groot gevaar. Mensen die altijd op Rome schelden, dat is een groot gevaar in. Want het verraadt vaak dat men geen oog heeft voor die paus in eigen kring en in eigen boezem. Het is een afleidingsmanoeuvre. om in tijdredes en dergelijke daar al je tijd aan te gaan besteden over het gevaar van Rome en het gevaar van de paus. Want zonder dat men er erg in heeft, zit men op dezelfde stoel. Alleen het gaat in iets andere vormen en voorwaarden dan de paus. Maar het komt wel op hetzelfde neer. De mens heeft een soort successie. Dat is een opvolging, heeft hij in zijn godsdienst daargesteld. En zo gaat hij van de ene trap naar de andere, totdat hij eindelijk meent te mogen vaststellen, ik ben nu ver genoeg om toch als een kind door te kunnen gaan. Een kind van God. Ja, daarom was het een moeizame weg. En daarom laat de apostel ook niet los. Hij houdt vast aan het beginsel van de verkondiging. Toen hij daar met het heilige evangelie gekomen is. Toen is de geest van het kindschap in hun harten werkzaam geweest. Of dat ze daar, terwijl ze die brief kregen, ook nog wat van hadden, weet ik niet. In de beleving en in het geloof. Want waar de judaïsten de overhand krijgen, dan word je toch steeds naarder. Al denk je misschien van niet, maar meestal als je judaïsten ontmoet in het godsdienstige leven, of laten we het zo zeggen, met een judaïstische gezindheid, en ze zitten zo alles op te sommen en te noemen van hun godsdienst en hun bekering, en je bent aan het eind van het luisteren en je zou de vrijmoedigheid hebben dat je zou zeggen, vriend, ik heb het een en ander nou zo gehoord, maar heb je nou vrede met God die het verstand te boven gaat? Ja, dan begint dat ergens toch wel een beetje te kraken, want zeg, ja, dat is nogal wat, zegt de een. Ah, ik heb vroeger, als ik me niet bedrieg, ja, maar je zit nou zo, je hebt nou toch zo'n opsomming gegeven, wat je nou allemaal al zo in het leven. Sommigen zijn er, die hebben dan als het laatste teruggezet in het vaderhart de Gods. Daar moet je niet van verschrikken, van zulke mensen. Wat mag ik dan gerust nog vragen? Heb je nou vrede? Mag je nou meezingen? Ons hart is in hem verblijd. Omdat we op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Kijk, dan komt het addertje uit het gras. Dan zeggen ze, ja, ik heb er meer gekend die zo hoog in de boom zitten. Terwijl ze zelf in het topje van de mast zitten. Zo praten ze dan, om daar maar aan te ontkomen. Omdat men datzelfde uitgangspunt huldigt eigenlijk van Rome en van de judaïsten. Omdat het ons als het ware in ons bloed inzit. Daarom zeg je wel eens, het is niet goed gezegd, maar het is nog niet altijd een nadeel als een mens onbekend is met het godsdienstige leven in het algemeen en ook in dat opzicht een beetje dom is. Dan ben je soms van veel van die dingen gevrijwaard. Dan weet je niet dat het allemaal zo bestaat in zulke ernstige vormen. Maar als ze die brief hebben ontvangen, ze hebben dit gelezen, zijn ze vast niet zo erg blij geweest meer, wat ze in beginsel kenden. Droevig zijnde, nog altijd blijde. Want wat kan een mens blij zijn? Blij zijn met de Heere, met die geest die uitgezonden is. Wat kan die een blijdschap geven? Ja, het is leven door het geloof, zegt de schrift. Maar de apostel bidt het de gemeente toe, de God des vredes vervul u met alle blijdschap tijdens het geloven. dat wenst hij ze toe. Geloof is geloof, ook als er verdriet en ellende en narigheid is, waar de geest des geloofs is, daar zegt hij nochtans. Dat zegt het geloof. Zijn wij daar niet, maar dat zegt het geloof. Dus dat geloof daarvan geldt dat de Heer het zelf in zijn hand heeft en dat de Heer het ook werkt en onderhoudt. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je er even blij bij bent. Wel in hem. Maar dat je op de aarde misschien wel in zak en as verkeert. Dat je zegt, oh oog. Maar daar mag je ook om vragen, dat de God des vredes vervul je met alle blijdschap tijdens het geloven. Die geloofsperiode wil de apostel zeggen, hoop ik dat de Heer je veel blijdschap geeft. Dat je het ook ervaren mag door hem, door de geest die uitgezonden is. Die blijdschap die straks onbepaald ten hoogste toppunt zal stijgen. Geliefde, aan de zijde van het doen en het laten is geen blijdschap en geen vrede. Dat hebben wij genoegzaam gehoord uit die brief. Dat geeft niet anders dan stank. Dat geeft niet anders dan akeligheid, reukloosheid, smakeloosheid. Het is alles even na. Want dan heb je in de volle zin van het woord Adam. En Adam is dubbel erg als het een godsdienstige Adam is. Dat is helemaal onuitstaanbaar. Er is niks akeliger dan godsdienst. Dus dan kun je nagaan dat die gelaten het niet zo erg breed meer gehad hebben. Nee. Maar nu gaat de apostel, we hebben gehoord, dat hele betoog is door de Heilige Geest een afvuren van allerlei pijlen. De ene keer zou je ze zeggen, grijpt hij ze bij de haren. En zet hij ze voor hem neer en zegt, kijk me aan. De andere keer dan doet hij geweld door de geest der liefde op hun harten. Herinner u toch hoe het was. Herinner u toch. Dat wij met elkander verblijd zijn geweest over Gods onuitsprekelijke gaven. En dat gij zo snoot en zo boos en zo verloren door God opgericht zijt in hem die het hoofd is. En dat ge uit hem ontving genade voor genade. Hoofdstuk 4 gaat hij weer verder met een beeld. Want hij snijdt alle wettische voorstellingen af. Ook het systeem van eerst dit en dan dat. Nee. Hij vertelt, Israël heeft een tijd geleefd onder een bediening van het genadeverbond die in veel nevelen gehuld was. Ceremonieën, wetten, vat alles maar bij elkaar, het boek der wet. Maar die geloofden hebben door dat alles hem gezien en hem omhelst. Maar toch was die weg als die wet tot waren een pedagoog, een tuchtmeester. Of beter gezegd een pedagoog die bij de hand nam. Waar het geloof begon te werken was de wet de pedagoog die bij de hand nam en zei kom. Ik zal u Christus laten zien, op wien wij hopen. Van ver, het was door veel nevel. Maar dat was de bedoeling, dat was Gods werk. Vandaar dat ook alle heiligen gezongen hebben, hoe dierbaar zijn mij uw inzettingen en rechten. Want de verkondiging van alle geboden Gods is verkondiging van hem die komen zou. Alleen de wet kon nog niet zeggen, hier is die. Dat niet. Maar zodra hij kwam, het zaad, toen trad het alles terug. En werd den volken zonder bedekking alom verkondigd het woord Gods. En wat is het woord Gods? Dat is het heilig evangelie, waarin onze dood en onze vloek en onze zaligheid in verkondigd wordt. En nu gaat hij een heel teer punt aanraken. Hij gaat spreken over het werk God. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Er is heel wat over getwist. Omdat men zegt, ja, wat is nu eerst? Ik vind het niet waard om daar nou over te gaan twisten. Want het is toch de geest der aanneming tot kinderen door de geest. Wat is het toch tot kinderen gemaakt? En hier staat nou weer, overmits gij kinderen zijt. Dus je zou zo zeggen, dan kun je ook zo lezen taalkundig. En omdat gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Want het is allebei waar. Het is de geest der aanneming tot kinderen, die uitgaat van de vader en de zoon. Maar de apostel houdt hier iets anders in het oog. En ik geloof dat daar geen begrip voor is. Die houdt dit in het oog. Hij heeft eerst vastgesteld de daadzaak Gods op Golgotha en in Bethlehem. Hij is als het ware gekomen onder de wet. Opdat wij, zegt de apostel, de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dus punt 1 is, afgezien van alles, naar het eeuwig welbehagen Gods, is met de komst van Christus onder de wet de grond gelegd onder het kindschap van zijn kerk, van al zijn uitverkorenen. En de apostel houdt zich voorlopig nog voor uitverkorenen. Waarom? Ja, omdat hij de vrucht van Gods verkiezing toch had bemerkt in hun leven, dat ze geloofden in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Voel je dus, daar moet je maar geen problemen in zien, want daar zit helemaal geen probleem in. Ze zijn kinderen door de geest, maar God gaat door ook in die geestesarbeid, omdat het kindschap is nog niet voltooid, het is nog niet volmaakt. Ze wachten tot de volle openbaring der kinderen Gods. Dat komt in de voleinding. Daarom is dat kindschap is een zaak die ook naar de voleinding en de volmaking toe gaat. Overmits gij kinderen zijt, Galaten. Het is een aangrijpende aanspraak. Overmits gij kinderen zijt. Hij laat ze niet los. Zo is de mens, zo is de mens van natuur en in zijn godsdienstigheid. Het eerste wat hij zegt is, oh, ik heb het al bekeken. Ik had het wel gedacht. Ik had het wel gedacht. In plaats dat hij dat nou gelijk bedacht, dat er van Adam geen goed te verwachten is, dan zou hij niet zo uit de bus komen als hij wat merkt bij een medebroeder die eerst het evangelie met blijdschap gehoord heeft om gelijk er buiten te sluiten. Maar ik verraad daarmee dat hij nooit helder geloofd heeft wat een ellendige zondaren wij zijn, ook die medebroeder van hem. Als je dat gelooft, en er gebeurt wat, het is heel erg, want de apostel noemt het een betovering, een krankzinnigheid, het is allemaal even erg. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij daarom zegt, afgelopen. Zoeken jullie maar een andere leraar. Ik heb niks met jullie te maken, want ik heb wel gehoord hoe het erbij staat. Je hebt de genade verworpen en nou is het afgelopen. Je was ook veel te gauw bekeerd. Nee, dat is allemaal Adams werk. Zo leeft het niet in de gemeente Gods en ook niet in het hart van zijn dienstknechten. Nee. En overmits gij kinderen zijt, hier roept hij ze toe in hun kind zijn, wat ze geopenbaard hebben naar buiten, in hun leven. In de verlegenheid, maar ook in de blijde omhelzing van die enige borg en zaligmaker. Overmits gij kinderen zijt. Hij wil als het ware alle poorten even openzetten van Gods eeuwige liefde. Want dat wisten ze, dat hadden ze bekend, dat ze bastaarden waren. Niet volk, heidenen. Dood in misdaden en in zonde, zonder God in deze wereld. En God is gekomen. En die heeft zijn ontferming geopenbaard. Voel je wat een scherpe pijl de apostel hier afziet. Overmits gij kinderen zijt. Ja. Hij zegt niet, ik heb jullie tot kinderen gemaakt, in die zin. Of jullie hebben dit. Nee, gij zijt kinderen. Dat heeft God gedaan. De God aller genade. Denk toch terug, zegt hij. Nu gedraag je als knechten. Je gedraagt je nu als slaven onder de zweep van de judaïst. Maar gij zijt kinderen. Want God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Dat heeft God gedaan. Dat heeft de Vader gedaan. Die heeft de geest die in Christus woonde uitgezonden in hun harten. Waarom staat er hier de geest zijns zoons? Het is toch ook de geest van de Vader. De apostel doelt hier op het feit dat die Heilige Geest op hem is uitgestort, gezalfd met de Heilige Geest. De geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Maar hier duidt hij hoofdzakelijk op die geest die de Heer Jezus zo nodig had, ook in zijn bediening op deze aarde, in zijn ambtelijke bediening. Waaruit ons zo helder en klaar tegenkomt dat hij waarachtig mens geweest is. Die ook in de volle zin van het woord zichzelf ontledigd had. Vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aannemende. Een mens die de geest van nodig had. In de onderwijzing, in de lering, in de worsteling van het geloof. Het was de geest des zoons die in hem arbeidde. Het was de geest van het geloof waarom hij worstelde, die hij tot in de bitterste verzoekingen heeft geopenbaard in zijn woord en werk. In zonderheid de geest zijn zoon, de geest van de Heer Jezus Christus. Het was die geest die hem deed zeggen altijd, Vader, ik dank u. Die hem deed zeggen, Vader, hoor mij. Die hem deed zeggen in de hof: Abba, Vader, indien het mogelijk is, indien gij wil, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat was ook een wonderbaar, dat de Heer Jezus zo ook door en met die Heilige Geest als het ware in arbeid was en die Geest in hem. Maar niet als een vanzelfsprekend iets, dat die Heilige Geest als het ware, laat ik het zo eens noemen, als God in hem openbaar kwam in majesteit en heerlijkheid, maar als die worstelende geest die in die waarachtige mens Christus Jezus werkzaam is. In nood en verlating. En die geest is op hem geweest. Hij heeft hem geleid en geleerd en onderricht. Die geest heeft met sterke roepingen en tranen in hem gezucht en geworsteld. Hij heeft het geloof behouden. Hij heeft de goede strijd gestreden. Zo arm is hij geworden. Zo arm is hij geworden dat hij hijgde door de geest. Daarom staat er de geest van zijn zoon, die Johannes op hem zag nederdalen gelijk een duif, maar die Christus alleen door geloof ervoer. Nu, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon, die in hem gewerkt heeft, in nood en dood, in vervloeking en verlating. Die geest heeft de Vader uitgezonden. Want hij is niet in die dood gebleven. Hij is opgestaan uit de dood en hij is bij de Vader gekomen, teruggekomen. En hij heeft gepleit en gevraagd en gebeden dat die geest uit zou gaan en dat die geest zou arbeiden onder de zondaren, onder de vaten van zijn barmhartigheid. Nu, die geest is, zegt Paulus hier gelaten, uitgezonden in uw harten. Soms als je in de schrift leest, dan lijkt het werk en de weg van de Heilige Geest op die van de Heer Jezus. Het is in een andere zin, maar hij is uitgezonden. God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. God heeft ook de Heilige Geest uitgezonden, die in de gedaante als van een duif nederdaalde op de Heer Jezus Christus. Wat bracht nu de verkondiging van het levende woord in de harten van de Galatiërs teweeg? Wat was dat dan? Het was de geest van Christus. Die geest die worstelde in het geloof, in liefde en in hoop. Het was de geest, niemand kent de Heer Jezus beter dan de Heilige Geest, want de Heilige Geest weet alles van hem. Want ze woonden bij hem. En het is om zijn dure prijs dat hij de weg verworven heeft dat die geest ook uitgezonden mocht worden in uw harten, zegt hij. Wat een genade. Hij zond zijn zoon in deze wereld. Maar wij zijn zo stikdood en blind. Niemand onze zou ooit bewonderd hebben. Niemand zou ooit verblijd geweest zijn met dat geschenk van de Vader, zo hij niet ook zijn geest had uitgezonden. Zijn geest, die hij beloofd heeft te willen verbinden en paren aan zijn woord. De geest die medevrocht met het woord en door het woord. Wie onze zou één ogenblik in zijn ganse leven iets verstaan van die oprechte erkentenis: Heere, Gij zijt gekomen van de Vader in deze wereld. Niemand. En dan zie je, hoef je eigenlijk nergens druk over te maken. De Heer heeft overal voor gezorgd. Overal. In het stuk van de zaligheid en van het zalig worden is er nou totaal niets meer te doen. Geen strootje weg te leggen. Geen bladzijde om te slaan. Niets. Want hij heeft aan al zijn ellendige gedachten in genade. En hij heeft niet alleen zijn kind gezonden, zijn zoon, maar hij heeft ook zijn geest, de geest van zijn zoon, uitgezonden. Die is neergedaald op deze aarde. Let eens op die wisseling. Nou gaat de Heer Jezus, die gaat naar de hemel. Want daar maakt hij alles in orde. Want het is waar, hij heeft geroepen, het is volbracht. Maar hij zal dat offer, hij zal toch ingaan in het binnenste heiligdom. Met dat offer voor de Vader. Dat lees je ook in de Hebreeënbrief duidelijk. Van die meerdere hoge priester, die is ingegaan met zijn eigen bloed. En wij zijn op de aarde, discipelen die bleven achter. De mensen blijven achter. Hij gaat naar de Vader om te laten zien, het is alles volbracht wat u mij op de hand gezet hebt om te doen. Alles. Zie deze gerechtigheid. Zij is genoegzaam. Maar nou op de aarde. Dan gaat de Heer Jezus, die gaat het heiligdom in. En de Heilige Geest, die gaat eruit, ik spreek even menselijk, naar beneden. Die komt op de aarde. Want, nou is het in orde. Het is in orde. In ene offerand heeft hij een eeuwigheid volmaakt. Voor alle degenen die geheiligd worden. Niet aan af te doen en niet aan toe te doen. Maar ja. Is nou bij ons ook in orde. De Vader is tevreden. Volmaakt tevreden. Maar die worm daar op de aarde. Is die nou ook tevreden? Hoe weet die nou dat het goed staat? Hoe komt hij erachter dat het voor hem geldt? Grimmigheid is bij mij niet. Hoe komt hij erachter dat God zijn schuld uit zijn boek heeft weggedaan en nooit geen zonde meer van hem aanziet? U zegt, ja, de Bijbel lezen. Ja, maar die geloven we niet. Naar de kerk gaan, ja. Daar zitten we dan in de kerk en we zijn van alles aan doen en te overdenken, maar het woord is verborgen. Het is allemaal zo verwachtingloos. Maar dan moet je denken, daar komt die lieve zaligmaker binnen in de hemel en die valt op zijn knieën voor de Vader. De Vader die hecht zijn goedkeuring eraan. Die zet hem een kroon van het fijnste goud op het hoofd en zegt, gij zijt mijn zoon. Gij hebt alles gedaan wat ik u op de hand gezet heb. Open gij eeuwige deuren, dat de koning erin mogen gaan. Zit aan mijn rechterhand. Ik zal u uitermate verhogen. En dan knielt die zoon van God, die knielt, die zegt, Vader, de meesten zijn nog op de aarde. Petrus zit er nog in Johannes en Nathanael en Thomas niet te vergeten. En Filippus. En die hoofdman over 100. En nog vele anderen. Kijk eens in uw boek. Een schare die niemand tellen kan. U laat ze toch niet nu zitten. Dat kan toch niet. Want u hebt mij opgewekt als een bewijs van uw goddelijke goedkeuring, rechtvaardige Vader. Maar ze zijn mijn lichaam, u hebt ze mij gegeven. Ik heb u toch gekend, Vader. De wereld heeft u niet gekend. Zend uw geest, die ook aan mij gaf, opdat zij mogen bekennen dat gij mij gezonden hebt. Zend uw geest om het hier op aarde in orde te maken. Want de mens kan maar niet geloven dat het in orde is. Hij gelooft de duivel eerder dan Gods woord. Hij gelooft het. En nou die Galatiërs, de Heere wist het wel, toen hun ogen ervoor open gingen door de verkondiging van het evangelie, wat een doodbrakers ze waren geweest tot op dat ogenblik toe, onderworpen als kinderen des torens aan Gods zwaard, toen ze dat geloofden. Ja, dan kunnen ze wel eens tegen je zeggen, joh, nou, maar je hoeft nou nergens bang voor te wezen, want... Dan zeggen ze, je kan me nog meer vertellen. Je kan me nog meer vertellen. Zie je, er komt van onze evangelisatie, de wijze van spreken, komt nooit wat terecht. Maar God evangeliseert. En nu is die geest gekomen. Die heeft de Vader uitgezonden. Die geest van zijn lieve zoon. Die in hem ook zo worstelde. Abba, Vader. U wil geschieden. Nou, en de Vader zegt, dat is goed, mijn zoon. Ik zal die trooster geven. Want je hebt hem duur verworven. Want je hebt hem nooit bedroefd, zoals die ellendig op de aarde. Heer Jezus heeft nooit de Heilige Geest bedroefd. Hij liep het pad getrouw. Ook al ging de weg door de woestijn om verzocht te worden. Hij ging getrouw mee met de Heilige Geest. In alles. Maar wij niet. Onze geest is totaal verdorven en vervloekt. Zegt de Vader, goed mijn zoon. Ik zal ze die geest geven. Die in alle waarheid leidt. Die geest, dat is de geest die de Heer Jezus kent. En die geest kent ook de Vader. Er is geen betrouwbaarder getuige dan de geest. Die door het woord onderwijst. Geen betrouwbaarder. Je kan alle godzalige boeken en mensen op één hoop doen. Dan is het nog enkel onbetrouwbaarheid. Want als er maar één foutje in zit. En u vergist zich met dat ene foutje. Dan is het weg. Maar de Heilige Geest. Daar moet je eens aan denken. Die heeft van de Vader gezien, van de Zoon weet hij alles. Hij is eeuwig God ook te prijzen. En die komt nu naar beneden. Nadat hij in de Zoon, laat ik eens heel menselijk met eerbied zeggen, in de Zoon ervaren heeft wat het zeggen wil. In de Zoon heeft hij een mens, de Godmens, maar toch ook een waarachtig mens ontmoet. Waar hij in gewoond heeft en gewerkt. Kun je indenken dat de Heilige Geest alles weet? Dat het zo onbegrijpelijk is dat je zegt, wij dwaalden allen als schapen. En nog, ik bedoel in die zin, afgezien van God, van zijn geest, is Adam alleen maar een dwaler. God heeft zijn geest uitgezonden. Zo volmaakt heeft hij zijn kerk voor zijn rekening genomen. Uitgezonden. Waar naartoe? In uw harten, zegt hij. In uw harten. Dat weet je toch wel gelaten. Zo is het alsof de apostel, zo moet je dat nou opvatten. Zo doet de geest nou geweld. Geweld op de harten. Soms is het een verschrikkelijke slag, zoals we gehoord hebben. Dat de tafel dreunt. En de andere keer dan zegt hij, Paulus, die geest, weet jullie nog? God zond zijn geest uit. En toen begonnen jullie te huilen. Toen liep er bij jullie een traan over de wang. Zou God zulke ellendelingen, zulke booswichten, zulke bastaarden, onechte kinderen. Ik zou God die willen hebben, Paulus. Zou God die willen hebben? God zegt het, heeft Paulus gezegd. Ik heb die boodschap. De schriften. Het Oude Testament. En de mondelinge verkondiging van het evangelie. En hij heeft gezegd. Heeft Paulus gezegd, jongens, hij zal voor de geest zorgen. Uitgestort. Hij is uitgestort op Pinksterfeest. Hij is ook hier. Wie zal die stille verborgen werkingen van Gods geest kunnen noemen? Ik had er vandaag even aan te denken, maar je zegt wel eens koud worden van blijdschap, maar ik werd koud van blijdschap. Aan de ene kant alles verkeerd. Dat je zegt, geen stap eigenlijk betrouwbaar. En dan te denken dat je zoveel stappen kunt doen. Dat is de inbeelding. Dat je zegt, och, ellendige dwaas. Maar dat je dan ziet, door het geloof. O, God heeft het al in orde gemaakt. Zijn geest uitgezonden. Zijn geest uitgezonden. En die geest heeft hij uitgezonden in de harten. Wat een blijdschap als hij zegt, jongen, Jacob, hoe dat de weg ook gaan mogen. Maar God heeft zijn geest uitgezonden. En die heeft gezegd tegen de Heilige Geest, Jacob hoort er ook bij. En die ook, en die ook, en die ook. Hier is mijn boek. Staan ze allemaal in. Gaat in orde maken. Gaat in orde maken. Want in de hemel is het in orde voor de kerk. De Vader is niet boos en toornig meer. Op zijn kinderen. Maar die kinderen, die moeten er ook achtergebracht worden. Achtergebracht worden. En achtergebracht blijven. Grijp je? Want ze vergeten het telkens weer. En elke keer waar we het vergeten, daar komt de zonde en de ongerechtigheid vandaan. Want ik heb wel eens gezegd, Heer, ik zou nooit geen zonde doen als ik geloofde. Ik zou nooit geen zonde meer doen. Geen één. De kleinste niet. Of de grootste niet. Maar ik geloof niet. Dat is de ellende. Ik geloof u niet. Want het geloof is het instrument, het kanaal, de lijn die met u verbindt. Dus als u nou aan mij en ik aan u verbonden ben, dan lach je de duivel en alle zonde uit. Ze heeft niks mee te maken. Ik heb een andere koning. Dat is de Heer Jezus. Maar ja, wanneer gelooft hij dat? Wanneer gelooft... Ja, zeg, als hij niet meer in zijn eigen gelooft. Ja, maar wanneer gelooft hij niet meer in zijn eigen? Als hij in hem gelooft, die alleen geloofwaardig is. Nou, daar is nou de Heilige Geest voor gekomen. Laat de moed maar niet zinken. Al ben je duizendmaal nader in je waarneming dan ieder ander, laat de moed maar niet zinken. Die gelaten hadden het er niet naar gemaakt dat de Heere terugkwam. En dat ze nog zo'n aardige brief kreeg, hoe scherp die ook is. Maar het was uiteindelijk alleen maar gemunt op hun behoudenis. Want God heeft de zaligheid op het oog van die ellendigen. En ze hadden er ook niet op kunnen rekenen wat hun verdienst, want het is een schandaal om de genade weg te werken en in te ruilen voor een eindje van dode werken. Dat is een schandaal, maar God komt toch terug. En God zegt door die lieve geest, want die geest werkt door het woord, laten we daar nou nog eens over praten. Ik heb die geest uitgezonden in uw hart, dat weet je toch wel? Weet je toch wel? Je had toch geen enkele reden om verblijd te zijn, om te hopen op God. Je had toch geen enkele reden. Je had toch niet anders dan zonde en ongerechtigheid. Je had toch geen streepje voor op wie dan ook. Niks. Misschien was er wel bijzondere, heel bijzondere, akelige, slechte mensen daarin gelaten. In die plaats of provincie. Je had toch niets. Niets dan schuld. En toen is God gekomen. Ja, God gaf die de schuld eigenlijk ook al hoor. Maar diezelfde God die je dat deed geloven. Dat je enkel schuld en dwaasheid bent. Diezelfde God was het toch. Die toen in uw harten ook getuigenis gaf. Van die enige naam die onder de hemel gegeven is. Menigeen denkt natuurlijk ja. En dat is ook natuurlijk, ja, de Heer is vrij hoe dat hij een mens leert. Maar je moet toch niet vergeten dat de mens vaak onder een heel regime gedachten en systemen zit die hij gelooft omdat hij erin geleefd heeft. Want kijk eens, de eerste beste die uit verbroken verbond der werken dit zou willen behartigen, deze woorden, die zou zeggen, ja, maar zo is het niet. Die zou het liefst zo zien. Dat, kijk, in het jaar 70 of 80, zal ik maar zeggen, is Paulus in de gelaten geweest. Toen zijn ze gearresteerd, zoals ze dat noemen. En 20 jaar daarna hebben ze een oogje gekregen, een ontsluiting in het woord. Dat is het niet, zeggen ze dan, hoor. Dat is het natuurlijk niet. Ontsluiting in het woord. Dat gaat zo. Daar ben je zomaar nog niet op dat verder. He, en als ik dan nog 10 jaar ouder ben. En je krijgt dan eens een ontsluiting in de persoon. En als je dan eens door het woord gerechtvaardigd wordt. Maar dat is nog niet het puntje. Want het puntje is nog iets anders. Heb je nou van de Vader dit? Och, die zou zeggen, ja maar Paulus, hoe haal je het in je hoofd? Die roept, Abba Vader. Dat kan toch niet? Kan nou een mens, zo'n blinde heiden of Arabier of hoe die ook heet, die met 7 paarden uit de klei getrokken is misschien, en in het godsdienstige helemaal nergens geen verstand van heeft, kun je dat daar nou aan schrijven? Die roept Abba, Vader. Ja, of dat wij het begrijpen kunnen, daar gaat het mij niet over, want ik kan het ook niet begrijpen. Maar het is waar hoor, je hoeft niet aan te twijfelen. Het is waar. Dat we de Heilige Geest zo lang getreiterd hebben, laat ik het zomaar noemen. met heel onze eigenwillige godsdienst dat hij zich terugtrekt, zegt de apostel, blust de geest niet uit door welke gij verzegeld zijt. Het treiteren van de Heilige Geest, als je een mens bezig hoort over bekering en over godsdienst, zeg je, het is toch gewoon een schandaal dat hij niet één ogenblik beseft dat hij minder is dan niet een ijdelheid, een akelige worm, een made, zegt Bildad. Een made. En die zal het ons dan vertellen hoe het is, hoe het moet, hoe het gaat. Niks mee te maken. Niks mee te maken. God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten om wat te doen. Er staat om te roepen. Je kan ook lezen, merkte ik in het woordenboek dan, schreien. Het wordt ook wel gebruikt van een dier. Het wordt ook gebruikt van de Heer Jezus als hij riep. Ook als hij riep met grote stem. Het is volbracht. Ook dat roepen. Die geest roept. En ik kan het toch niet laten. Ik hou er niet van om in een jas van landen te kruipen. Maar ik zeg het u erbij. Ik kan het toch niet laten. Want die man schreef daar zo'n aangenaam stukje over. Die Luther. Zegt hij, ja. Die geest die roept. Die roept. Dat het voor God als een grote roep, een schreeuw weer klinkt. Een worsteling. Abba, Vader. Maar zegt hij, hier op aarde is het zo klein vaak. Klein zuchtje. Soms. Pas schuchtere woordjes die wij het meest allerminst voor houden. Ik zeg nu even weer met mijn woorden. Zo, Abba, die roept, zijn we zulke roepers? Nee, maar die geest, die roept, die maakt, laat ik het zo zeggen, die onaanzienlijke zucht van die worm die er over de aarde gaat, waar die geest in drijft. En die zag hij misschien met zijn hoofd nog geen eens omhoog. Zucht, Abba, Vader. U bent toch goed, goeder die, want u bent de Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, dan maakt nou de geest voor God een groot geluid mee. Ja, die geest als het ware, die schreeuwt dan voor de Vader in volle betrouwen, in volle vrijheid. In volle blijdschap en heerlijkheid, zodat de Vader, die akelige steuner misschien, met dat valse geluid, die hoort hem roepen, Vader, Vader. Terwijl hij hier misschien zegt, och Vader. Maar de Vader die hoort daarin, dat ze hem prijzen en groot maken. En dat ze om Christus wil hem als hun Vader kennen en erkennen en aanroepen. En groot maken. Die roept. Je zou het zo kunnen zeggen. Je kunt beter aanvoelen als zeggen. Het is zo'n ellende met die zon daar. Want alles druist tegen elkaar in. Er is zoveel geluid, hij roept zoveel, moord en brand. Hij heeft verschrikkelijke hekel aan pijn, ik in de eerste plaats hoor, een verschrikkelijke hekel aan dit, heb ik hem overal een hekel aan. Hij heeft ontzettend gauw medelijden met zijn eigen. Ja. En hij is ontzettend gauw een hoofd groter dan een ander. Nou, dat druist nou in zo'n leven allemaal tegen elkaar. En zeggen, wat een verwarring. Is dat nou een zonde? Daar loopt hij niet mee te koop. Zo is het niet. Want dat wil hij niet wezen. Voor God is hij een akelig mens, maar voor een judaïst zegt hij, ik geloof in hem. Alleen. Kom me niet verder aan boord met allerlei bijkomende dingen. Dus dat hoop ik dat de Heer je die dapperheid een beetje geeft. Want ik vind het zo afschuwelijk om voor judaïsten het loodje te moeten leggen. En om tenslotte ja te knikken, dat moet je niet zo gauw doen. Je moet of weggaan of zeggen, ja man, ik geloof alleen in hem. Hij is mijn enige gerechtigheid en mijn enige hoop. Maar de Heer die weet het wel. Hoe arm, hoe akelig dat het erbij kan staan op aarde. Verschrikkelijk. Met alles. Ook met de roepen. Er is wel geroep, maar heel iets anders. Vaak roept hij om de Heilige Geest. En dat het ook nog een leugen is. Dat hij miskent dat die lieve Geest er alreeds is. Zo kan het ook nog. Zo akelig schepsel is die zonde. Maar nu, dan moet je nagaan. Nou zie je dat het ware net als ijsschollen. In, als je rivier wel eens hebt zien kruien, dat het gaat waaien. Die ijsschotsen die stapelen tegen elkaar op. Zo is dat nou in het leven vaak. Maar de Heilige Geest is er. En onder al dat akelige gekraak, al die akelige geluiden, al dat gedoe, daar drukt die Heilige Geest door. Tot de kern. En die doet die zonde. Nou, de buren kunnen nog geen eens horen. Nee, die kunnen nog geen eens horen. Maar de Heere hoort het op een onbegrijpelijk grote wijze. Die zonde, die wordt door de Geest gepest en zegt, toch, Abba Vader, of Vader Vader. Het ene is Aramees en het andere is Grieks. Sommigen willen erin zien, Jood en Heiden, nou dat kan wel, maar ik geloof het niet. Ik geloof dat het zo is omdat Abba Vader zo dierbaar en zo lieflijk klinkt, die klank. Er is iets in, alsof die zondaar, terwijl die naar de aarde loopt te kijken en naar alles wat hem geen ogenblik helpen kan, dat er opeens een oog is door de Heilige Geest des geloofs. En zegt, Vader, u weet het toch. U weet het. Die roept. Die roept, Abba, Vader. Die breekt zelfs door een legio van tegenstellingen heen. Want je kunt niet godsdienstig redeneren om te zeggen, ben je nou al zo ver? Of ben je nou al op dat plekje geweest? En dan zou je ook wel... Nee hoor. Want je hebt stokoude mensen... Grijzaards, waar David van zegt, ik overtref mijn leraars in het beleid. En je hebt jongelingen en jonge dochters die van harte hebben meegezongen. Goeder dieren, vader, milde zegenaar. Wij kunnen niet begrijpen. Maar om nou een vader te hebben, om de Heer Jezus Christus wil. Dat hij nou als zo'n rechteloze, onechte, buitengesloten is. Opdat, ik ga heel ver, maar ik meen grond te hebben, opdat er zelfs voor een bastaard, die in Asdod geboren is, ruimte komt. Dat hij zalig wordt, omdat die dierbare koning, die toch het enige echte kind was, ook naar zijn menselijke natuur. Enige waarachtig kind. Adam is nooit geen kind geweest in die zin. Die is als volwassen mens geboren, gemaakt. Geschapen. Enige kind. En de rest viel af. Dat dat kind nou op zich nam. De allergrootste versmading. En het niet laten kon en wilde om het toch door te gaan. Vader. Vader. Nou zegt nou de vader, nou krijgen jullie die geest van mij. Die zend ik uit. Om zich aan dat woord te paren. Om je maar steeds, al 80 jaar of 50 jaar. Of 30 jaar. Dat geeft niet. Om steeds te zeggen.
Het is in orde. Waarom zegt gij dat uw weg verborgen is? Waarom zeg je mijn zonde, is goed. Maar gij gelooft het niet, want hij heeft de pes getreden. Alle ongerechtigheid lag op hem. Zie, de Heer Jezus maakt het telkens voor bij de Vader in orde. Bij elke misdaad die er geschiet, elke stap die hij naast de weg zet, houdt de Heer Jezus aan de Vader zijn volmaakte beweegoffer voor. Vader, zie op mij. Maar op aarde komt die geest en die zegt, zie op hem. Dat het in orde is. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft alles in orde gemaakt. Nou, moet je nou die vrijheid van de geest, die blijdschap door de geest, moet je dat nou inruilen? Gaat de apostel zeggen, broeders, kom tot uzelf. Moet je daarvoor in de gevangenis gaan zitten? Dacht je dat je het dan goed had? Dacht je het dan goed op als je de hele tijd met pijn in je buik loopt, dat je zegt, Jan, pas op in de poort, hier een regel, daar een regel, nog een regel? Nou, nee. Helemaal niet. Ik ben uw regel. Hij is uw regel. Hij is uw leven. Hij is uw wet. Hij is ook de wet. Vlees en bloed geworden. De wil des Vaders is in hem verheerlijk. Nou zegt de apostel. En dat is de krachtige pijl in dit tekstvers. Waar ik iets van wilde zeggen. Geweld doet hij nu op het diepste geheim van Gods liefde in het hart. De uitgestorte liefde. Op die toetssteen ligt hij ze. En je zou haast zeggen, als ze dan niet buigen, dan barsten ze. Als ze nu niet door de knieën gaan, nu die in herinnering roept, dat werk van die dierbare geest, die de vrezen van onze ziel wegnam en die deed geloven, want goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Nou, je zou haast zeggen, dan moet je maar weggaan. Dan moet je maar een ander plekje opzoeken, waar je nog wat te doen hebt, waar er nog iets te koop is, met inwisseling van onze werken. Maar hier niet, zegt de apostel, die roept Abba, Vader. Nou, wij gaan weer naar huis. De geest is uitgestort, uitgezonden. Dat kan door niets teniet gedaan worden. Wel zegt de apostel vaak, blust de geest niet uit, door welke gij verzegeld zijt. En ja, dan zeg je, dat verzegelt, die geest verzegelt, wat? Dat het in orde is, die verzegelt Christus in onze harten, die verzegelt hem, dat hij is ten goede, het enige geldige offer aan. Dus dat is geen kleine zaak, als een mens verzegeld is door de Heilige Geest, vastgebonden aan hem, en toch blust de geest niet uit, ja. Wat is dat dan? Dat is nou heel eenvoudig, dat is niet anders dan wat ik u vanavond heb tracht te zeggen. Dat is om de genade nog weer een klein beetje te vermengen met onze wil, onze daden en wat wij allemaal daar mede te moeten stellen. Dat is nou de geest uitwissen. Dan trekt de geest zich terug, want dat doet de Heilige Geest pijn. Want hij kent de Heer Jezus zo goed. Hij weet zo goed hoe de Vader erover denkt. Hij weet dat de Vader gezegd heeft, het is mijn welbehagen dat in hem al de volheid wonen zal. In hem. En hij weet dat de Heer Jezus zo vreselijk diep heeft gebogen en gebukt als een worm, kun je dan nagaan dat hij die de geest van de zoon is, bedroefd wordt. Dat hij als het ware wel eens afstand neemt, gelukkig niet voor eeuwig, dat niet. Gelukkig niet, maar ziet er toch niet best uit als hij een pas achteruit gaat en zegt, o zondaar, wil je toch? Wil je dan toch afwijken van dat enige fundament van mijn vrije genade en ontferming in Christus? Dan ga ik even weg. En dat is verschrikkelijk benauwd. Of benauwd, het hoeft nog geen eens benauwd te zijn, maar dor, dood, leeg, akelig. Ja. En misschien ben je nog wel jaloers op een ander, of dat het niet hebben kan ook, dat je zegt, die man of die vrouw, vertrouw ik niks. Die denkt zeker dat ze het hebben. Zo'n stand. Omdat de geest. Maar hij komt terug. Hij komt terug. Want je zult het niet uit kunnen houden. Hij komt net zo lang terug. Telkens weer. Totdat weer als het ware. De geest. Tussen alles heen schreeuwt. Och vader. Vader. Trouw en liefderijke vader, wilt u alstublieft nog eens naar me kijken en trek me uit mijn hele ellendige rommeltje uit, dat ik u mag dienen zonder vrezen. Goed, dan staat het wagentje weer op het spoor en dan zegt de geest vooruit, elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Amen.